Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor foto en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Uit de bundel op toonhoogte, lied 374. Dit lied over Jona, dat de kinderen van de Reobotschool in de afgelopen week hebben geleerd, is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden woensdag op de leeftijd van 68 jaar is overleden de heer Dirk Hermsen, gewoondhebbend Oudedijk 15 in Eldik. Er is gelegenheid om te condoleren morgenavond van 7 tot 8:30 s'avonds in het rouwcentrum op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef al hier. En de rouwdienst zal de Eeuwvolente worden gehouden op dinsdag 9 april om 13:30 smiddags in het rouwcentrum, waarna de ter aardebestelling zal plaatsvinden om ongeveer 14:45 op de begraafplaats aldaar. Wij willen de bedroefde familie gedenken in onze voorbeden. In verband hiermee willen wij ook zingen, en wel van Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89, vers 19. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 29 en daarvan het eerste en het laatste vers. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heer sterkte en eer, loof de Heer die wonderen werkt. 1 en 6 van Psalm 29. aan de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus, willen we zingen van de eerste psalm en dan van de eerste drie versen. Welzalig is hij die in der boze raad niet wandelt, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. 1, 2 en 3 van psalm 1. Maar nu eerst luisteren we naar de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft dit alles samengevat toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Ga samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, vanaf de aarde komen we tot u. En die afstand lijkt zo groot, maar mag overbrugd worden door gevouwen handen, gesloten ogen. En we mogen ons hart uitstorten voor u. En dan is er geen afstand te groot, geen lengte te ver. Dan bent u een God die hoort, erbij is, nabij is. Daar danken we u voor. En we hebben u heel wat uit te zeggen, zonder misschien dat we het kunnen uitleggen. Maar als we uw 10 woorden hoorden en de samenvatting van de Heere Jezus Christus, dan zijn wij mensen, jong en oud, hoofd voor hoofd, doelmissers geweest. Want de bedoeling met ons leven die u had, was dat we werkelijk gelukkig zijn. Van top tot teen, helemaal. Maar wat maken we er gemakkelijk een bende van? En wat doen we u en de naaste daarmee een verdriet? En daarom is het wonder des te groter dat we vanmorgen voor uw aangezicht verschijnen in de kerk of thuis bij de kerkradio met een leven dat er zo weinig van leeft, dat u leeft. En toch, u bent er weer. En daarom bidden we van u. Wil ons niet zien en aanzien in onszelf, in wat wij gedaan of gedacht hebben, ook in de afgelopen week alweer. Maar zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in hem, in wie er vergeving is. In wat hij betaald heeft op Golgotha. In wat hij voldaan heeft en volbracht heeft. Een betere plek om te schuilen is er niet. En een beter leven, een beter tegoed om van te leven is er niet dan van zijn leven dat hij heeft verworven dwars door de dood heen. Heere God, geef dat we in dat licht leven, wandelen, handelen. En niet aan de schaduwkant van het bestaan of in het duister. We willen u bidden, zegen ons allen, jong en oud, in deze dienst, in ons luisteren en spreken, in ons orgelspel en zingen, en dat alles meejubelt tot meerdere glorie van uw naam. Geef, Heere God, ook als deze dienst misschien een bijzonder karakter heeft, omdat broeder Mol wordt bevestigd in het ambt van jeugdouderling, dat we zien op u. En hoewel we misschien gespannen zijn, omdat het toch iets bijzonders is, bidden we van u, neem alles wat een beletsel zou kunnen vormen, bij wie dan ook, neem dat van ons weg. Zo dat we een en al oor zijn en het hart hebben om bezig te zijn met de dingen van u. Wil ons zo een God zijn van nabij. En ons horen, niet omdat wij dat waard zijn of verdiend hebben, maar uit genade alleen. Omwille van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en wel uit het Evangelie van Johannes. En daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. Johannes 20 vanaf vers 19. Dat begint bij vorige week, Pasen. En we lezen door tot en met hoofdstuk 20 vers 31. En dan eindigt het op de dag van vandaag, een week later. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus. En hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. En als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12 Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in het midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover onze schriftlezing. In de preek denken we straks na, in het bijzonder over het eerste en het laatste gedeelte van vers 27. Daar zegt Jezus tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en wees niet ongelovig, maar gelovig. Voor we dit met elkaar overdenken, willen we zingen van op toonhoogte nummer 308. Alle 4 versen, zing een nieuw lied voor God de Heere, kinderen van eenzelfde vader. God wil aan ons telkens weer tonen dat hij genadig is en trouw en de Heilige Geest geeft taal en teken. Zingen lied 308. Gemeente des Heren, heeft iemand Thomas gezien? Want hij is er niet. En wat mis je dan veel, wanneer je er niet bent? Dat gold toen, in de dagen van de Bijbel, net na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar dat geldt ook nu, in onze tijd. Waar je niet bent, maak je ook niet de dingen mee. Ben je ook geen getuige? Kun je ook niet getuigen? Kun je ook niet delen de dingen met ons en onder ons? En dan raak je ook niet thuis. Heeft iemand Thomas gezien? Want hij is er niet. Je zou tegen Thomas kunnen zeggen, wat we later tegenkomen in de Hebreeënbrief, laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als je de grote dag ziet naderen. Wat we net ook zongen. Kom, Heere Jezus, we zien er naar uit. Want ik denk dat we dat toch wel mogen stellen. Na de opstanding van onze Heere Jezus Christus en ook na Pinksteren, dat het nu wachten op de wederkomst is. Verwachten van onze Heere en Heiland. En dat doe je niet in je eentje. Dat doe je niet afgezonderd. Dat doe je niet eigenwijs, op je eigen wijs, op je eigen manier. Dat wil je toch delen met anderen. En daarin wil je toch gebouwd worden, gevoed worden, trouw zijn. Heeft iemand Thomas gezien? Want hij is er niet. Thomas die ontbreekt op het appel. En het is opmerkelijk, maar waar die gezeten heeft, dat wordt ons niet verteld in de Bijbel. Thomas die doet wel meer rare dingen hoor. Wanneer er ons iets over hem wordt verteld in de Bijbel, dan gebeurt er vaak iets opmerkelijks. Je kunt iets over hem lezen in Johannes 11. Daar heeft de Heer Jezus dan gezegd dat zijn vriend Lazarus gestorven is. En daar gaan ze dan met z'n allen heen. En dan zegt Thomas iets in de zin van, nou ja, vooruit dan maar, oké, we gaan. Om dan ook maar met Jezus te sterven. Hij is wat somber gestemd, vreemd. En even verderop, als Jezus zegt dat hij de weg en de waarheid en het leven is, en dat zegt Jezus dan naar aanleiding van een vraag van Petrus, van Thomas, een opmerking van Thomas. Want hij zegt, ik weet niet waar het met u naartoe gaat. En waar u heen gaat. En hoe kunnen wij dan ooit de weg weten? Ook daar is het wat een twijfelaar. Ja, dan ben je al een aantal jaar met Jezus meegelopen, opgelopen. Je hebt geluisterd en je hebt gekeken. Mag ik hopen? En als de Heer Jezus het er dan van tevoren over heeft gehad, dan vraag je je af, Thomas, ben jij wel altijd bij de les geweest? Moet je van Thomas misschien zeggen dat hij ondertussen maar zijn eigen gang gaat. En net die kritieke momenten niet meemaakt. Waarbij er juist wel wat mee te maken valt. Heeft iemand Thomas gezien? Want hij is er niet. Toch is het belangrijk hoor, ook in de christelijke gemeente, dat wie weg is, wordt gezien. En waarom was hij er dan niet? Jongeren en ouderen, groot en klein, samen zijn. Samen zijn we gemeente. Te meer omdat het zo van belang is met elkaar en gezamenlijk ook op Jezus te zien. Het van Jezus weg, het van Jezus werk, zijn volbrachte werk te verwachten. En dat uit te dragen, te etaleren. En daarin elkaar vast te houden, elkaar te bouwen. Trouw zijn, Thomas. Want wie er niet is, die mist zoveel. Dat blijkt niet eens na te vertellen als het erop aankomt. Dat moet je meemaken. We zijn alweer een week verder, we hebben Pasen een week achter de rug. En die geschiedenis die we daar lazen uit Johannes 20, die vindt ook plaats. Even met Pasen en een week na Pasen. En in die geschiedenis, met name aan het slot, herhaalt zich iets heel belangrijks. Iets dat de discipelen hebben meegemaakt zonder Thomas. Want hij was er niet. Hij heeft heel wat gemist. En dat vertellen de discipelen hem dan ook. Oh ja, gemist? Ik? Wat dan? Nou, op die eerste paasdag, terwijl de deuren stijf op slot zaten, stapte Jezus binnen in de zaal waar de discipelen bij elkaar waren gekomen. Zonder Thomas, weliswaar. En nadat Jezus dan de gebruikelijke vredegroet, shalom, had laten klinken, toont hij hen zijn littekens. De tekenen van zijn lijden. En ze krijgen de boodschap van Jezus te horen dat ze letterlijk ingeschakeld worden in de ketting die vanuit de Vader geregen is de wereld door. Vanuit, door en met Jezus Christus, zoals de Vader hem gezonden heeft, zendt hij ook hen. En de Heer Jezus blaast op hen. En ze ontvangen de Heilige Geest voor Pinksteren. Moet je nagaan. En reken erop dat dat een indrukwekkend gebeuren is geweest. Dat moet je meemaken. Denk nooit, ik kan het wel missen. Ik heb het niet nodig. Want wie dit alleen maar heeft van horen zeggen, die weet in feite niet wat hij hoort. En wie is dat hier? Dat is Thomas. Die weet eigenlijk niet wat hij hoort. Hij was er niet bij. Hij was er even niet. Ga maar na. Jammer is dat. En het enthousiaste verslag van de overige discipelen, dat kon hem in feite niet bereiken. Hij hoorde het wel. Maar er was toch een barrière. Hij wil niet bereikt worden. En hij stelt zelfs zo zijn voorwaarden. Daaraan moet eerst worden voldaan. Ja, terwijl ik dacht van niet ik, maar hij. Hij moet groter worden, groeien. En ik minder. Gelukkig, die week later, dan is Thomas er wel. Opnieuw zijn de deuren gesloten. En opnieuw is Jezus plotseling in hun midden. En opnieuw klinkt daar dat shalom, vrede, zei u. En de week ervoor, we hebben dat gelezen, toen heeft Jezus zijn littekens laten zien. En dat gaf blijdschap. En nu? Met Thomas erbij. Hij krijgt heel apart, zeg maar, een beurt. Hij wordt op zijn wenken bediend. En zijn wensen worden vervuld. Eerst ik. Maar Thomas krijgt wel een heel wonderlijke les. Want in feite zijn het heel wonderlijke dingen die hier tegen Thomas gezegd worden door de Heere Jezus. Ik weet niet of het u is opgevallen. Jezus zegt, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Ik weet niet hoe dat vroeger bij u en bij jullie ging. Of misschien bij je kinderen of bij je kleinkinderen. Maar vroeger, toen wij wel eens met onze kinderen in een winkel waren, of in een warenhuis, dan moesten we nog wel eens waarschuwen. En tegen hen zeggen, niet aankomen, afblijven. En wat kreeg je dan te horen? Ja, maar ik wil even kijken. Weet je wat wij dan zeiden? Nou, dat kun je wel raden. Kijken, dat doe je met je ogen. En niet met je handen. Wat zegt Jezus hier tegen Thomas? Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Blijkbaar is Jezus op de hoogte geweest van de dingen die Thomas gezegd had. Ach, moet je in feite niet zeggen dat Jezus ons door en door kent, wie je dan ook bent, Thomas heet of geen Thomas heet. Met al je zekerheden, maar ook met al je twijfels. Met al je vreugde, maar ook met al je verdriet. Met je grote mond en met je kleine hartje. Jezus draagt Thomas hier twee dingen op. Hij zegt, kom hier met je vinger en kom hier met je hand. En zijn hand mag hij dan in Jezus' zij steken. En met zijn vinger moet hij Jezus' handen bekijken. Dat lijkt me een vreemde verwoording en toch staat het er zo. Zo heeft Johannes het opgeschreven uit de mond van Jezus. En zo wordt het ook ons vanmorgen doorgegeven. Kijken met je vingers. Wie kan dat? Kijken met je vingers, dat is zoiets als tasten in het duister. Dat is in feite op je gevoel afgaan. Onze Oosterburen hebben daar een prachtig woord voor, het vingerspitsengevoel. Het gevoel van je vingertop. Waar Jezus hier Thomas toe oproept, is om met zijn vingers te inspecteren, te onderzoeken, zoals een arts of een specialist dat in het ziekenhuis ook kan doen. Jezus die geeft Thomas de gelegenheid om op de tast de levende werkelijkheid van Pasen te ontdekken. En zo hem als de opgestane te zien. Kijk, aan die andere 10 discipelen had Jezus zichzelf vertoond. En ja, misschien een vies praatje. Maar reken erop dat toen de wonden nog vers waren. Goede Vrijdag gestorven aan het kruis. En dan eerst de paasdag vertoon je je, zonder pleisters. En je laat zo de wonden zien in je handen en in je zij. Maar een week later, dan is het ongetwijfeld alweer aardig geheeld. En daarom nodigt Jezus Thomas uit om te komen kijken met zijn vingers. Misschien kennen we dat verhaal van de apostel Paulus, dat hij een bezoek brengt aan de hoofdstad van Griekenland, Athene. Het staat in Handelingen 17. En Paulus die heeft daar eens zo rondgewandeld in die stad Athene. En hij heeft daar een heleboel altaren gezien. En ook nog eentje voor de onbekende God. En daar zal hij dan de Grieken eens wat van vertellen. En als je dat verhaal zo leest, dan valt het je op dat Paulus de handen zo benadrukt. God die heeft de wereld gemaakt met alles wat erin is, en hij woont niet in tempels met handen gemaakt. Hij wordt door mensen handen niet gediend. Waarom niet? Nou, daarom dat ze de Heere zouden zoeken of ze hem misschien al tastend mogen vinden. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons, in hem leven wij, in hem bewegen wij ons, in hem bestaan wij, wij zijn van zijn geslacht. Al tastend zouden mogen vinden, dat merkt Paulus daarop. En Thomas, die krijgt hier de gelegenheid om dat te doen. Niet zien, toch geloven. Op de tast afgaan. Tasten. Kijken met je vingers. En zo zeker worden van de zaak. Heeft hij het gedaan? Ik weet het niet. Dat lees je niet. Of Thomas dat toen ook inderdaad gedaan heeft. Maar ja, wat dan nog? Als je Jezus lichamelijk, lijfelijk zou mogen aanraken, hè, zou dat je nou echt tot geloof brengen, denk je? Als je in de afgelopen dagen de beelden hebt gezien van de begerige massa's mensen die ook maar één glimp van de nieuwe Franciscus willen opvangen, mooier nog hem even zouden willen aanraken en je voelt je voor je leven lang gezegend. Ja, wacht even. Haal dat kijken met je vingers. Heel dat kijken met je vingers, dat wordt hier eigenlijk een bijkomstigheid. Zeker als je let en luistert op dat wat Jezus zegt en waar dit eigenlijk op uit laat lopen. Wees nou niet ongelovig, maar wees gelovig. Tuurlijk, je kunt van alles uit de kast trekken en van alles en nog wat erbij halen. En je kunt het oppoetsen en oppimpen tot en met. Maar waar gaat het nou om? Jezus zegt het zelf, wees niet ongelovig, maar gelovig. Jezus pleit er eigenlijk voor te geloven met je ogen dicht. Niet zien, toch geloven. Daar komt het op aan. En Jezus onderstreept dat heel duidelijk. Niet ongelovig zijn, gelovig. Eigenlijk, en we lazen dat ook, eigenlijk wordt het hier Thomas kwalijk genomen, omdat je mij gezien hebt, Thomas. Daarom heb je geloofd. Maar zalig degene die niet zullen gezien hebben en toch zullen geloven. Daar moet het voor jong en voor oud wel op uitlopen, dat je gelooft in Jezus Christus, de Zoon van God. En dat je door te geloven het leven hebt in zijn naam. Geloven. Dat betekent, het gaat om een hartelijke houding. Een verhouding. Een relatie met Jezus Christus. En ook de bereidheid om te ontvangen. Spreek, Heere, zegt u het maar. Ik hoor, ik luister, ik geloof. Dat is de houding van ons in het ambt van alle gelovigen. En in het ambt in het bijzonder. Om gelovig en niet ongelovig te zijn. En wil je ingeschakeld zijn, dan ook bij de bron te blijven. Een gelovige, dat is geen bultige kameel. Met twee van die grote bulten op zijn rug. Hè, die zich vol eet en drinkt. En dan kan die er voorlopig wel even tegenaan. Nee, dat beeld kom ik niet tegen in de Bijbel. Aan het eind van de dienst gaan we ervan zingen welk beeld we wel in de Bijbel tegenkomen. Een hijgend hert. Een vermoeide hinde. Smachtend naar water en die elke keer weer opnieuw zijn dorst moet lessen. Want hij heeft geen bulten op zijn rug. Een gelovige. Bij de bron zijn. Niet bij mijn bron, maar bij de zijne. Kijk, nou was die voorwaarde die Thomas hier stelde niet zozeer de fout. Maar dat hij zich had afgesloten voor Jezus. Zijn meester. En dat hij zich had afgesloten voor zijn woord. En de woorden die hij al de jaren daarvoor had gezegd. Daar stond hij blijkbaar niet onder, maar daar stond hij heerlijk boven. Niet zien, Thomas, maar wel geloven, daar gaat het om. En die uitbundige belijdenis die Thomas dan laat horen. Nee, maar mijn Heere en mijn God. Nee, ik geloof nooit dat het resultaat kan zijn van wat Thomas daar gezien heeft. Van het resultaat van de waarneming met zijn ogen. Of van dat kijken met zijn vingers. Deze woorden die komen voort vanuit een verandering van binnenuit. Vanuit een openstelling. Toegankelijk voor Jezus Christus. Er is iets gebeurd aan deze Thomas. Wonderlijk eigenlijk. Niet alleen de gesloten deuren waarachter de discipelen zich veilig dachten. Die worden door Jezus genomen. En hij komt binnen. Maar daarbij leefde Thomas ook nog eens een keer achter de veilige deuren van zijn eigen bestaan. Wat heerlijk is het dat achter al onze deuren, welke dan ook, Jezus zich wil laten zien en binnentreedt en zich wil laten horen. Shalom, vrede zij u. Er is voor Jezus Christus geen deur te dik, geen huis, geen hart te vunzig. Want uiteindelijk gaat het er ook niet om je te vergapen aan de tekenen of aan de littekens. Maar Johannes legde de vinger bij, het gaat erom dat je hem gelooft. Dat je gelooft wat er geschreven staat. Vele dingen heeft Jezus nog meer gedaan en gezegd in aanwezigheid van zijn discipelen, waarvan wij als lezers misschien ook wel zouden willen van, hebben we dat gemist? Dat staat net niet opgeschreven. En waarvan we zouden zeggen van, waren we daar maar bij geweest, dan hadden we het zelf meegemaakt. Dan konden we het nog navertellen. We hebben met onze neus vooraan gestaan. Nou, ho maar hoor, dan worden we misschien wel net zulke Thomasjes, in het groot of in het klein, van die mensen die eerst willen zien en dan pas geloven. Dit staat allemaal geschreven, schrijft Johannes, daarom dat je gelooft. Johannes die legde de vinger bij. Zo in de zin van, met dit boek, ja, met dit boek zou je het echt moeten doen. Met deze Bijbel. Zo staan we ook vandaag de dag nog steeds, als jong en als oud, in deze wereld. Juist in deze wereld die zo ingesteld is op het zien, op het visuele. Onze wereld is er een van eerst zien en dan pas geloven, misschien. En Johannes die zegt eigenlijk niks meer dan, lees nou maar je Bijbel. Eerst lezen. Soms dan denk ik wel eens dat we in onze digitale wereld verpest zijn door het kijken en door het zien. En dat we het daarom wel bekijken, aanschouwen. Want het oog, dat wil ook wat. En van lieverlee, dan wil het oog alles. En weet wel dat het daar in het begin van de Bijbel eigenlijk al misgegaan is. Met die vrucht die een lust voor het oog was. Dat was nog geen app. Maar misschien was het een appel. Wie zal het zeggen? Binnenkort, op de gemeentedag, en iedereen is uitgenodigd, zoals jij weet, dan lees je, dan hoor je er nogal meer over. Over die non-digit Bible app. Niet van eerst zien en dan geloven, maar eerst geloven. En dan zul je nog eens dat zien. Daar lees je je Bijbel voor. Daarvoor bid je elke dag. Daarvoor ben ik erbij. Daarvoor staan de dingen geschreven. En in alle vrijheid mogen we ze lezen en beleven met elkaar. Niet apart, maar samen. In de naam van Jezus. Hij leeft. Amen. Gaan we samen zingen van Psalm 56, de verzen 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. 5 en 6 van Psalm 56. Het is misschien wel goed om bij de bevestiging van een nieuwe jeugdambtdrager ook even te wachten tot de kinderen er zijn. Kijk aan. Dan gaan we nu samen luisteren naar het onderwijs dat wij krijgen vanuit het formulier voor de bevestiging van een ouderling. Geliefde in onze Heere Jezus Christus, u weet dat we u verschillende keren de naam bekend hebben gemaakt van de hier aanwezige broeder die gekozen is tot het ambt van ouderling in deze gemeente. En de reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor hij niet in het ambt bevestigd zou mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem heeft ingebracht. En daarom zullen we nu in de naam van de Heere tot zijn bevestiging overgaan. We verzoeken u, broeder Mol en allen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van het ingestelde ambt op grond van het woord van God. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is, een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst. Het wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden. Vooral die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste de dienaren des woords, herders en leraars die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienden. Ten tweede degene die niet het woord bediende, maar wel dienst verrichtte in de gemeente. Ze droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat met inzet doen. Op een andere plaats noemt hij beide gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven, eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd, voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren des woords mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één, alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk, die heel de gemeente vertegenwoordigt. En hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet, zeg het tegen de gemeente. Hiermee worden geenszins allen bedoeld, of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste, samen met de dienaren des woords opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen. en hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals in 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op een gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren des woords met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren des woords, want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20, de verzen 28 tot 31, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting om Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Voor alle ambtsdragers geldt dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Geliefde broeder Bol, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u op te staan en te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? En ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid en verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Partus, Iman Mol, wat is daarop uw antwoord? De Almachtige God en Vader, Hij geve u zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Gemeente, wij willen deze broeder staande toezingen de woorden van Psalm 134, het eerste en het derde vers. Looft, looft nu aller heren, Heer. En het derde, dat is Heer, een zegen op u daal. 1 en 3 van Psalm 134. Graag wil ik u nog een enkel woord toevoegen. Wij hadden een buis, wij hebben een mol. Dat klinkt allemaal heel erg ondergronds en verborgen. Dat is niet de bedoeling in de kerk. En daarbuiten ook niet. Alhoewel, riolering enzovoorts is wel nodig. Maar het werk wat de Heer Jezus aan het licht heeft willen brengen, bracht hij in de openbaarheid, bij herhaling. En dat zeker sinds Pasen. Dat bleef niet in het duister. Dat kwam niet alleen slechts aan de oppervlakte. Dat kwam in levende lijven op deze wereld. En hij komt weer. Ook daarvan hebben we gehoord en daarvan hebben we gezongen. In heel dat gebeuren van het openbaren van de Heer Jezus Christus, daar worden mensen bij ingeschakeld. Zelfs ook een Thomas. Worden mensen bij ingeschakeld om het door te geven, uit te dragen. Niet alleen aan 65-plussers. Niet alleen aan 40-plussers of 48-plussers of wat voor soorten kazen we nog meer hebben. Nee, ook de jeugd. Ook de jongeren. Het zaad wat ontkiemt en wat opgroeit en wat bestemd is om ook vruchten te dragen, daar mag u in het bijzonder mee bezig zijn. En dat is een mooie taak, een moeilijke taak, maar met Gods hulp mag het en kan het. Steeds weer afziende van onszelf en biddend opzien tot Hem, mogen we zo ook in het midden van de gemeente de jeugd op handen van het gebed dragen en hen telkens ook weer leiden tot Jezus en hen de weg wijzen in het leven met Jezus. Want dat is belangrijk in deze wereld die steeds kouder en killer wordt. En dan niet alleen wat de graden Celsius betreft, maar gewoon in zijn algemeenheid. En mag er gezien en gemerkt worden dat er een jeugd is die bouwt. Daar ging ook het lied over wat we halverwege de dienst zongen uit Op Toonhoogte. Lees het thuis nog maar eens na, jong en oud. We hebben na geruime tijd weer een jeugdambtsdrager. Dat betekent, en ik zeg dat tegen de ouders in het bijzonder, dat we het niet alles op zijn schouders neerleggen. Grote verantwoordelijkheid, dat wel. Maar u draagt allen mee. En u draagt ook uw kinderen op. En u gaat ook uw kinderen voor. Dag in, dag uit. Zondag in, zondag uit. Zo hoeft Brian het niet alleen te doen. Maar met u. En met elkaar. Want gemeente zijn we niet in ons eentje. Hem de eer. Hem de lof. Daar gaat het om. Ik lees nog een stukje uit het formulier. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Wees trouw in uw ambt. Houd het geheimenis van het geloof vast in een zuiver geweten en wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze maakt u dat u hoog staat aangeschreven en verkrijgt u veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus en zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heren. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze broeder als dienaar van God. Bid voor hem. En acht de ouderlingen die goed regeren dubbele eer waard. En aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingenkerk rentmeester ruim van middelen, zowel voor wat de eredienst als voor de andere kerkelijke doeleinden. En vergeet u ook de diakenen niet om hen van voldoende middelen te voorzien om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. En wees Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo ook noodlijdenden te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats waar God hem of haar heeft gegeven, dan zult u van hem het loon van de gerechtigheid ontvangen. Omdat wij vanuit onszelf onbekwaam zijn om dit alles te doen, willen we samen bidden en ook danken. Heere onze God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk, naast degene die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor het dienstbetoon, om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van de armen te voorzien. U hebt ons vandaag een broeder met een goed getuigenis geschonken, die de gave van uw geest heeft ontvangen. We bidden u aan hem in toenemende mate de gave te verlenen die hij in zijn ambtsbediening onder de jeugd nodig heeft. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid, opdat hij zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Heere God, we danken u dat u doorgaat met uw zaak en dat het alles heen gaat naar uw koninkrijk. En we danken u dat u trouw houdt en trouw blijft. En dat u al zo jong wilt beginnen bij ons, bij onze kinderen, bij onze kleinkinderen. En dat u doorgaat tot op hoge leeftijd toe. Daarom mogen we onze gaven straks ook geven voor het oudere werk in de gemeente. Maar laat het zo zijn dat jong begonnen ook in deze veel gewonnen is. Ja, bovenal u de eer daarvoor toekomt. Heren, we danken u voor uw liefde waar u ons mee omgeeft. En daaruit merken we dat u om ons geeft. Niet omdat wij het zijn, maar omdat u het bent. En u bent er toch op uit dat heel de wereld u kent en lief heeft. En daarom worden we er ook op uitgezonden. En kunnen we maar niet stil blijven zitten waar we zitten. Heren, God, geef ons dan ook een stem om stem te geven aan uw evangelie. En om het er nog eens over te hebben. Bewaar ons ervoor dat we de grote afwezigen zijn. Zoals een Thomas op de eerste paasdag. Bewaar ons ervoor dat we ons apart opstellen. En geef, Heere God, dat we zo gemeente zijn dat er ook iets van ons uitgaat, gezien wordt. Op de gemeentedag bijvoorbeeld, aanstaande zaterdag. Maar ook bij allerlei andere gebeurtenissen. Heere God, laat ook daar uw trouw in kenmerkend zijn, dat u doorgaat met uw werk, ondanks ons, maar ons er wel bij inschakelt. Heere, we bidden u voor de familie Hermsen, waar een man, een vader en opa kwam te overlijden. Geef, Heere God, dat we mogen merken, ook in deze droeve dagen en de weken en de maanden en de jaren die volgen, gedragen worden door uzelf. Want levend met een leegte, met een leemte, het schrijnt en doet zeer. Maar wilt u die God zijn die troost en die tranen droogt en die zorgt dat we toch verder kunnen. Want zonder u kunnen we niet. Heere God, we bidden u voor hen die ziek zijn, mankerende zijn. We denken aan meneer Van den Berg, die opgenomen werd in Ede in het ziekenhuis. Geef hem kracht, Heere God, en bovenal zicht op u en hou vast aan u. Gedenk mevrouw van Tongeren, die in de komende week een operatieve ingreep zal ondergaan in het CWZ in Nijmegen. We bidden voor Dirk van Inge in Wolfheze en voor Dries van den Belt in Vrijthof. We danken u dat meneer Capelle weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, als ook meneer Van Burken uit Groesbeek. Geef, Heere God, dat ze mogen aansterken en doe hen leven heel dicht bij u. Gedenk ook meneer Van Brenk in Tiel in het ziekenhuis, als ook meneer Van Wely, wil hen sterk en nabij zijn. Draag ook allen die thuis mankerende of gehandicapt zijn, degene die zorg behoeven, die kuren ondergaan of behandelingen wachten. Heere, wees een God van nabij, die bemoedigt, die helpt en zorgt dat we voort kunnen. wil zo een ieder onzer dragen, o God, door het woord van uw kracht. En dat we daar ook hou vast aan hebben, jong en oud. En laat zo ook de jeugd van vandaag, de jeugd van tegenwoordig, de kerk van de toekomst zijn. Mede ook geleid door ons als ouders en hen opgevoed in de weg van Jezus Christus. En mede aan de hand van de ambtsdragers en de nieuwe jeugdambtsbroeder. Heere God, geef dat we daarin mogen merken dat u ons niet vergeten bent, maar dat u doorgaat hier en daar en wereldwijd. Houdt u de wereld in uw hand, o God, die kreunt en steunt in alle mogelijke manieren. Geef dat we het hoofd omhoog heffen en u verwachten, o Heere Jezus Christus, vol vertrouwen. En dat dat ons troost en moed schenkt voor de toekomst. Want dat bent u die op ons toekomt, met de dag een stukje dichterbij. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. En dat mogen we doen in de eerste rondgang voor het oudere en alleenstaande werk, in de tweede rondgang voor de kerkrentmeesters en in de derde rondgang voor het bouwfonds. En aan de uitgang wordt u nog herinnerd aan de zendingsbussen voor het evangelisatiewerk van de IZB. Van harte bevelen we deze collecten aan. We gaan ook zingen, en wel van Psalm 42, het eerste, vijfde en zevende vers. Het hijvend het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen. Maar de Heer zal uitkomst geven. O mijn ziel, wat buigt u neder. 1, 5 en 7 van Psalm 42. Graag stellen we u nog in de gelegenheid om Rian Gods zegen toe te wensen hier voor in de kerk na de zegen. Misschien denkt u, ja, dat duurt lang. Dat denk ik ook. Maar dan hebt u ook alle gelegenheid om de invulbon in te vullen die achter op de weekbrief staat, waarin een oproep klinkt om u op te geven voor de VBW. Doen. Ga daar straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.